Deze nieuwe, het zou misschien een rage kunnen worden. Er is namelijk een apparaatje in ontwikkeling. En dat gaat als volgt. U weet vast wel dat u in een file staat en in de verte ziet u een stoplicht. Van rood naar groen springen. En dan duurt het nog een hele tijd voordat u kan gaan rijden. En dat komt omdat het automobiel wat vlak voor het stoplicht staat, die moet even nadenken, moet tot een doordringen, hem of haar doordringen, dat het licht van rood op groen is gaat staan. Dan moet hij misschien nog inschakelen ook, of als hij zijn koppeling wil sparen, moet hij dan ook nog weer die koppeling eerst ontkoppelen en noem maar op. Hij is een tijdje bezig, hè? En dan pas kan de automobilist achter hem datzelfde weer gaan doen, hè? Dus men gaat na elkaar pas weer rijden. En nu is een ontwikkelingsapparaatje, dat moet dan, kan een automobilist aanschaffen. En dan heb je op je dashboard eigenlijk een miniatuur stoplichtje, ook weer met rood, geel, sommige mensen zeggen oranje, en dan groen. En dat wordt gestuurd door het stoplicht in de verte. Dus je hoeft niet meer zo te loeren in de verte. Je kan gewoon een beetje voor je uit zitten te suffen. En op het moment nu dat het licht in de verte op groen springt, kan je meteen gaan rijden, want dan dat kan je zien op je eigen stoplichtje. Op het dashboard. Dus dan gaat eigenlijk die hele verkeer, gaan die auto's niet na elkaar van start, maar die kunnen in één klap, kan de hele file in beweging komen. He? En dat spaart ontzettend veel tijd. Ik bedoel, heb je nog kans dat inmiddels, wanneer you aan de, ja, nou, het is wel duidelijk toch zo. Inlichtingen erover bij het ministerie van WVC. En dit is Eddie Hodges. I'm gonna knock on your door. Je moet even een kleine uitleg, want in verband met kerstfeest vandaag geen klotenplaat van Emiel. En we stappen over van Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door, wat zojuist is verklonken, naar de Matthäus Passion van Bach. En dat is eigenlijk maar een klein stapje. We gaan er even naar luisteren. Een uptempo plaat. Maar luisteraars, het is toch met kerstfeest moeten we toch alweer denken aan wat daarna komen zou zijn, dat de Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis is gaan hangen. En weliswaar was dat op de kop af 33 jaar later. En we weten eigenlijk alleen maar van de Heer Jezus dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel de Farizeeërs verbaasde. En eigenlijk van zijn 12e tot zijn 30e, ja, is dat een soort gat gevallen. En Jezus heeft voornamelijk zijn roem te danken aan activiteiten die hij ontplooide van zijn 30e tot zijn 33e jaar. Toen hij dus besloot om zich zodanig te gedragen dat hij, zoals voorspeld was, gekruisigd zou worden. En daar gaat deze plaat over. En het leek mij toch wel zinvol om deze kerstdagen hier vast naar toe te blikken. En dan kunnen we volgende week de opstanding doen ook. En dan hebben we het al een beetje gehad. Ja.
Selected uitsperken.
Hij weet wat hij denkt als hij hoort wat hij zegt. Deze uitspraak is van H.J.A. Hofland. En dat gaat over Geertsema, ook wel Molly genoemd. Molly Geertsema dan. En wat? Ja, en daarom bel ik ook even, want in het kader van Boekenfront. Want wie zullen nu weer eens bellen? Gecombineerd, let even op, ja. Gecombineerd met van het Boekenfront. Wie zullen we nu weer eens bellen?
Van het Boekenfront.
Van het Boekenfront.
Van het Boekenfront. Van het Boekenfront.
Van het Boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques Plafond. Of van het Boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques Plafond.
Dacht ik het niet. Bellen nu. Wie zullen we bellen? Heb ik al onthuld. Dat is Henk J.A. Hofland. Heb ik die aan de telefoon nu dan?
Ja.
Ja? Ja. Meneer Hofland. Eerste vraag. We gaan heel snel doorheen en kort. Want ik heb nu al een seintje van A.J. Ja, Broekema dat het te lang duurt.
Ik wil eerst even wat zeggen.
Nee, ik zeg...
Nee, die uitspraak die is niet van mij, maar van James Reston. En het ging niet over Geertsma, maar over de Amerikaanse president Ford.
Dat is echt allemaal onzin, want ik heb daarbij gezeten. Sterker nog, ik heb aan die formulering daarvan meegeholpen in Artie een maand of wat geleden. Toen de heer Geertsma ten behoeve van wel ingelichte kringen zat te bazelen over weet ik wat. Over, dat is absoluut waar. Ik vind het echt zou bijna alweer willen ophangen als you. Maar wat zei die dan? Hoe was dat dan in het Engels bijvoorbeeld?
Dat weet ik helemaal niet meer.
Oh nee, precies. Nee, dan zijn we er toch. Goed. Ik wil eerst weten, voordat wij stevig aan de slag gaan aangaande uw nieuwe boekje Orde bestaat niet en is verderfelijk. Bestaande uit bij elkaar geplette Haagse Postartikelen. Zou ik eerst even willen vragen, waar staat dat J.A. voor? Uw tijd gaat nu in.
Nou, het is eigenlijk H.J.A. Hè?
Nou, maar we moeten niet afdwalen. Ik wil het nu even over dat zojuist op de markt geworpen boekje hebben. Het wordt gesierd, of sieren is eigenlijk niet het woord. Het wordt bij elkaar gehouden door een omslag afgeleid van tekeningen van Fritz Müller klarinet. Want dat omslag ziet er net uit of het al kapot is. Is dat een gimmick? Of het, ik bedoel, heeft een goed boek zo'n gimmick nodig?
Nou,
what's the funny part?
Volgens mij ziet het er juist heel gaaf uit. Er is niks kapot. Het is een heel mooi glad omslag met prachtige...
Nou, mijn exemplaar wat ik heb toegestuurd gekregen ziet er echt schandalig uit.
Ja, maar dan, dat is binnenin, geloof ik.
Nee, binnenin, daar ga ik het nu over hebben, want... Anders houdt het zo op. Orde bestaat niet en is verderfelijk. Wat is dit voor onzin? Hoe kan iets wat niet bestaan verderfelijk zijn? Ik bedoel, als het hele boek dan... Ik heb er even in gebladerd. Het gaat gewoon weer over hondenpoep, sigaren en drankzucht.
Er komt geen hondenpoep.
Van die burgerlijke onderwerpen. Het is eigenlijk een soort zaadje burgerhartige hapjes. Of ik bedoel, maar dan met een soort deftige saus daar overheen. Van pseudo-journalistieke... kletspraat bij elkaar gehonkt. Met een beetje lijm op de rug gesmeerd. En dan is niet eens glad afgestreken.
Zo zien we
ook. En wou ik ook vragen. Jouw baard, is dat een publiciteitsstunt? Of,
nee.
of verschuilt daar zich achter een krentenbaard?
Nou ja, hoor eens even.
Ja, nee, ik heb nu nou toch aan de telefoon. Dus ik dacht, ik zeg dat gewoon even. Even over dat boekje nou.
Staat vol waarschuwingen.
Ja.
Aan de opgroeiende jeugd, wijsheden, wetenswaardigheden, spannende verhalen, geschiedenis en toekomst.
Ja, dan gaan we nog een keer dat lijstje afwerken. Dan begint het weer, want dan noteer ik het meteen even. Moet je opletten, wordt heel anders dan weer.
Wat kwam erin voor? Ik vind dat u dat meteen had moeten noteren.
Nee, maar ik wil het, ja, ik heb het ook genoteerd. Maar ik wil het nu even controleren als Joe dat nog een keer zegt. Dan blijkt het dus, kennelijk is het dan weer een heel ander boekje.
Nee, het blijft hetzelfde. Wetenswaardigheden, waarschuwingen, toekomst, verleden, heden, avonturen en tal van andere dingen. En het is heel spannend ook.
Oh, dat is natuurlijk een handige wegwezen, tal van andere dingen. En dat
spannend,
dan weer...
spannend is het. Ja. Je verslindt het.
Ja?
Ja. Mooi boekje.
Ja. Misschien is mijn exemplaar dan zo goor aangekomen dat de post het inmiddels verslonden had. Zo, zou dat kunnen? Nee, maar nu even over die titel. Hoe kan dat nou? Orde bestaat niet en is verderfelijk. Leg uit, want het is totale onzin.
Nee, dat moet juist niet uitgelegd worden.
Waarom niet? Is dat weer artistiek, poëtisch?
Nee, dat is tegenoverdenking.
Ja, ik weet wel dat ik moet afronden.
Tegenoverdenking.
Nee, maar als orde er zou zijn... zou die verdorven... Ik bedoel, wat zegt... Dit is toch niet... Kijk, dat bedoel ik nou met dat pseudo-intellectuele... holle... onzin. Vermengd met overgeschreven... vertaalde stukjes uit buitenlandse bladen. Ik heb nu wel door, hoor. Mag ik het zo samenvatten?
Ja hoor, nee.
Ik moet zeggen, ik heb daar echt een aantal hoofdstukken in... met ingehouden adem gelezen.
Heel goed.
Wat staat er op bladzij 35?
Even een stikje.
Weet ik niet, ook al niet.
Lees maar even voor.
Ja. Dit is wel goed. Ik rond af.
Ik ook.
Ja. Ik nok ook.
Ja. Nou, tot ziens.
Dag.
Dag meneer Van Gogh.
Wat? Hallo?
Ja?
Ik zei toch afrol...
Ik rond af. Ik heb afgerond.
Ja. Tot zover de heer... Henk J.A. Hofland. En wat is het toch een aardige man. En wat hebben wij toch prettig gepraat. Het was misschien af en toe een beetje... korzelen van mijn kant. Maar ik vind... Waarom moet je gesprekspartner altijd weer zo aardig... En het gaat om indringende vragen. En ik moet toch duidelijk zeggen dat ik dat niet persoonlijk bedoel. Maar tenslotte werpt meneer Hofland een boekje op de markt. Waarmee hij duidelijk ook... Lees het maar eens. Dan zal u zien wat voor... krachtige beschuldigingen aan ieders adres erin staat. En ik vind dat iemand die zulke dingen durft te schrijven... ook op een dergelijke, indringende manier... ondervraagd mag worden naar het hoe, het waarom... en orde bestaat niet en is verderfelijk... blijf ik onzin vinden en ik wil graag uw reactie op dat. En klaar. En nu een plaat. Wat voor plaat? Kan ik even recupereren. Inmiddels ben ik dan alweer gerecupereerd. Het gaat heel snel met mij. Daarom is hier Dave Edmunds met From Small Things, One Day, Big Things Come. Wat zou hij daarmee bedoelen? Denk daar zelf over na. En stuur je antwoord naar Rofloflon, postbus 612 A, Hilversum. Think one day come. Wie het kleine niet weert, is het grote niet weert, zei mijn grootmoeder. One day. En denk eraan, Henk Hofland beweert dus, orde bestaat niet en is verderfelijk. Ja, dat ik laatst ook. Ja.
from small things, big things one day come. Oh ja. En daarna, die grote dingen worden dan weer kleiner daarna. Niet waar, Jaap? Hé, Knas?
Wilhelmina Kutje.
Ah, Wilhelmina, je bent mooi vroeg. Begin maar meteen, dan zijn we er ook gauw vanaf.
Mag ik misschien even mijn jas uitdoen, ja? En een glaasje sherry zal ook niet meer staan.
Oh, nou, doe dan eerst je jas uit.
Ja, dat zeg ik.
Ik heb de indruk dat je al wel een glaasje op
had. Wat is hier lekker warm. Goh, wat is het buiten koud, een zaak.
Dat was het.
Ha?
Dat was je gedicht. Het is hier lekker warm.
Ja, nee, laten we nou eerst even op Vosje wachten. Oh, daar is die al. Hallo, Jantje, Vosje.
Hallo allemaal. Hallo,
luisteraars.
Nee, ik ben een beetje aan de vroege kant, want ik dacht, ik kan net zo goed overmorgen de kerstversiering kopen.
Oh.
Of weet je wat wel zo praktisch is? Na de kerst. Dan kan je die rotzooi kopen voor een prikkie. En meestal laat je toch hangen tot ver in januari.
Ja, luisteraars, over januari gesproken. Wat ons betreft laat januari nog even op zich wachten. Ik zal dat even uitleggen. 13 plus 29... is 42. En dan heb ik het over dagen. En dan pas spreken wij van januari.
Oh ja?
Leg uit. Huh? Lekker die sherry. Ja.
De maand december duurt nog 13 dagen.
Klopt.
Dat betekent...
Dat het over 12 dagen weer oliebollen gedoe is en
ja,
zo.
Mag ik even, Jan? Van... Na 31 december, luisteraars, beginnen wij, wat ons betreft, niet met januari... Maar wij introduceren een geheel nieuwe maand, Onzalicum. In nauw overleg met de stichting De Dertiende Maand, voorbereid door de werkgroep Op Weg naar een Langer Jaar, onder voorzitterschap van doctoranda Thea Overbeid van het overlegorgaan Waarom Niet, zijn wij in casu de redactie van Ron Flonflon onder voorzitterschap van A.J. Broekema met J. Knasterhuis in de speciaal toegevoegde advieskerngroep overeengekomen de maand Onzalicum te introduceren. Besloten is tot een schrikkelmaand die dit jaar komt op 29 dagen rond.
Goh.
Ja. Dus voortaan, luisteraars, let op. Voortaan is het januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Onzalicum.
Goh.
En dan weer januari, februari enzovoort. Ja. Is dat duidelijk?
Interessant, hè?
Dat is even wennen, maar het heeft enorme voordelen. Zowel boekhoudkundig en als artistiek.
Oh.
En in het leven is tevens geroepen een stichting die zich zal beijveren voor, om te beginnen, landelijke invoering van dit idee.
Kunnen we met Joegen dicht beginnen, Willy?
Nou, ik sta klaar.
In passen. Uit de bundel in passen. Knagend koude tijd, mijn oude wonden. Waar ter wereld wordt er eindelijk gevonden? Een zwier van leven zonder tijdsidee, overrompeld, zonder nochtans stil te staan. Niet steeds weer alles schuivend op die lange, bange baan. O, hoe zouden wij kunnen leven zonder beven in het boze even, waarvan wij vrezen dat het ophoudt te bestaan. O, vreugdevolle impassen, o, pas op de plaats in het angstaanjagende heelal. Sta stil en laat mij tijdloos ondergaan in leven.
dat was een briljant gedicht van Wilhelmina Kutje. Gelezen door haar kleindochter Wilhelmina Kutje junior met 2 T. Ik ben daar diep van onder de indruk. En zo is ook Jan Vos die meteen zijn bullen pakt en Wilhelmina wegsleept. Wel, godverdomme, is het nou weer het... Ja, dat weet ik. Ik zat even te luisteren naar een gedicht. Colofon, ja. Aan dit programma werkte mee. Dit kerstprogramma werkte mee. Jan Vos, Loes van Mechelen, Janine van Elzakker, Jacqueline van Bentum, Wilhelmina Kutje, Dolly Parton, The Explorers, Eddie Hodges, Bert en Ernie, Leroy Anderson, die u nog op de achtergrond hoort, schrijfmachine, Johan Sebastian Bach, The Ronettes, Dave Edmonds, David Bowie, Bing Crosby, Esther Kerkhoff, Jaap Knasterhuis en Henk J.A. Hofland. Techniek Arie van Bokstel, productie Janine van Elzakker en Eveline Renault, samenstelling Wim Schippers en Rogier Proper. Presentatie, ik. Probeer nog die tweede kerstdag dan ook maar zelf maar zien uit te maken hoe dat verder loopt. Ik neem afscheid van u.
Ja, zo is het.
En volgende week gaan wij verder. En dan is het, luisteraars, een nieuwe maand geïntroduceerd. Dan is het namelijk 1 Onzadicum. Tot 1 Onzadicum!
Dat is mijn afkondiging. Dan nu de VPRO moet...
Wat?
Dan nu dan de VPRO moet...
Ja, als je dat zo nodig wat moet zeggen, zeg het dan goed.
Maar, vanavond van 7 tot middernacht zijn wij weer terug. Met John Peel.
Ik niet hoor.
Frontline. De concerten in Backline. Gonzo Radio en Hardware.
Ik wil niet al die informaties over andere programma's in mijn programma.
Jammer.
Bijvoorbeeld dat ik nog relatief klein was, ja, misschien zo'n jaar of 7, 8. En op een bepaalde dag reden we ook op een zondag een beetje rond. En ik dacht zo, amai, we zouden een keer moeten autopannen krijgen. Hey, wat zouden wij doen? Hey, we zijn nu zo ver, hey, er staat hier niks, geen huis of praktisch. En praktisch 2 minuten erachter, autopannen. Een paar weken erachter, terugweg. Weer gaan rijden met een auto. Ik zei, allee, zo, een keer moeten geen benzine meer hebben. Een paar minuutjes erachter, geen benzine meer. Mijn naam is Dermot Sonja en ben kleindochter van Elsa Plisson, die kaartlester was. Dat is eigenlijk iemand die de toekomst voorspelde, eigenlijk voor een pak sigaretten. Want dat is eigenlijk al 70 jaar geleden waar ik nu eigenlijk over spreek. En haal dan de mensen eigenlijk niet, dus ze deden gewoon voor een pakje sigaretten of iets van drank of zo. Die mensen hebben eigenlijk ook... Persoonlijk eigenlijk wel geen vriend, eigenlijk geen echte vrienden eigenlijk. Want vroeger toch, als je kaartlester was, dan had je eigenlijk meer een stempel eigenlijk van... Dat is iets die eigenlijk met de duivel lijkt te maken had of zo.
Dermout Sonja is mijn moeder. Het is een gewone, normale moeder. Ze is knap, lief en altijd bezorgd.
Nu leren de mensen eigenlijk heel veel eigenlijk de toekomst voorspellen door te lezen eigenlijk in boeken. Maar vroeger, dus van mijn grootmoeder, dus dat was eigenlijk iets dat zij ook gekregen had van haar moeder eigenlijk. Dus dat werd eigenlijk gewoon overgegeven.
Als die gave zo wordt doorgegeven, zou mijn grootmoeder dat dan ook gehad hebben?
Er werd eigenlijk wel eigenlijk enorm, enorm overgezwegen eigenlijk. Dus ik ga niet zeggen dat ze misschien wel zelf niet ziet. Ik weet dat ze wel soms een keer bezoek bracht aan iemand in Kokseide, die eigenlijk ook kaartlester was. Niet gewoon eigenlijk om de kaarten te lemmen, maar om te spreken eigenlijk om samen over hun ervaring. Of dat ze samen eigenlijk gedachten uitwisselen met elkaar, dat weet ik wel nog. Maar vroeger werd er heel, heel minim eigenlijk over gesproken. Dus dat was eigenlijk een schande.
Over het paranormale werd niet gesproken. Ook niet bij ons thuis. Toen ik ongeveer 15 jaar was, begon mijn moeder haar ervaringen te vertellen.
Ook weet ik eigenlijk niet of het eigenlijk een zesde zintuig is of zo, maar ook ik dat eigenlijk ja, alleen ben of zo. Maar, Maar bijvoorbeeld, ik had ook een zoon die gestorven is. En voordat ik had dan op dat moment eigenlijk 3 kinderen, dus een zoon en 2 dochters. En zo 's nachts kwam ik soms wakker en dan lag ik te huilen. En denk, ja, hé, waarom lig je nu te huilen? Waarom kom je nu wakker aan? Hè? En dat was altijd, ja, een van mijn kinderen ging sterven. Zeg, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? En nogthans, ja, ja, dat is een droom. Je denkt, het is een droom, dat is een droom. Ja. Je draait je om en je slaapt erin. Achter een paar jaar is dat toch gebeurd. Dus mijn zoon stierf. Nu natuurlijk, mijn zoon had ook een liedje dat hij gezegd had. Ik weet alweer wat hij stierf, had hij gezegd, ja. Moest ik nu op dat moment eigenlijk sterven, maar mijn zoon was eigenlijk gezond, dat is heel plots gebeurd, dan zou ik wel willen dat dat liedje eigenlijk gedraaid wordt. En het gebeurt soms, als er iets is, of als er iets wel, dat dat liedje speelt. Bijvoorbeeld ook, dus mijn dochter heeft het moeilijk op school, en ik hoor dat liedje en zij hoort op hetzelfde moment ook dat liedje. Is dat nu toeval? Weet ik niet.
De dochter die het soms moeilijk heeft op school ben ik.
Soms denken we, ja kom, het is misschien toch onze Glenn die hier ook nog aanwezig is. Toch tussen ons en ook bepaalde kracht misschien heeft en dat doorspeelt of zo op die manier aan ons.
Ze had een voorspellende droom. Zij heeft die gave dus waarschijnlijk ook meegekregen. En zou ze dat dan niet verder willen ontwikkelen?
Nee, liefst eigenlijk niet, nee. Je ziet van mensen dingen, je weet misschien ja, dat ze gaan sterven of zo. Of, ik ben niet zo'n karakter dat eigenlijk zou wel weten.
En dan kom je aan bij mij. Als het erfelijk is, moet ik het ook hebben. Ik vraag haar of ik dat mag onderzoeken.
Ja, dat mag gerust. Als je daar behoefte aan hebt, dan mag je dat gerust, ja.
Ik liep in een grote ruimte, een kasteel, alleszins heel ingewikkeld met veel gangen, veel deuren, en ik was op zoek naar de bibliotheek. En er was daar niemand om het aan te vragen. En plots zie ik op een lange trap, bekleed, de trappen waren bekleed met rood vloer, zie ik een vrouw staan in een trouwkleed en de sleep hangt over de trappen. En ze heeft lang, blond, krullend haar. En ik zeg, ik moet het haar toch vragen. Zij is de enige die er is. En ik tik op haar schouder en ze draait haar om. En het is een vriendin van mij, die ik al jaren niet meer gezien had, die ik al 2 jaar niet gezien had. En ik vroeg haar, waar is de bibliotheek? En ze zei, ik weet het niet, ik moet ook nergens naartoe. 'S avonds worden wij gevraagd bij iemand op ons appartement... om daar kaasplank te gaan eten. En plots vertelt de gastvrouw mij... Ah, weet je het al? Ik zeg, wat? Ja, zegt ze, Lien gaat trouwen. En Lien is dus die vriendin waar ik van gedroomd had.
Ik denk dat jij een korte termijn geheugen hebt in die zin... Oh, met dromen dan, hè. Maar dat is toch tof. Ik bedoel, je wordt verwittigd als er iemand... gaat trouwen. Dus je gaat dat hebben met kinderen ook. Dat had jouw grootmoeder ook. En ze wist dat als er kinderen gingen geboren worden.
Er zijn heel veel mensen die het niet kunnen aanvaarden, maar toeval bestaat. Ik bedoel, sinds de Kopenhagen-interpretatie van de kwantummechanica van 1926, vorige eeuw, wordt algemeen aanvaard dat toeval bestaat. Het is principieel niet te voorspellen of een elementair deeltje naar links of naar rechts springt.
Hier een beetje in een ander dorp, hier, een dorp die naast ons eigenlijk ligt, woont er een pedicure, een vrouwelijke. En ik ging daar naartoe, want ik ken haar eigenlijk ook al van vroeger. En ik ging toevallig een keer op consultatie bij haar. En ik was dan bij mijn dochter woont daar niet zo ver af. Ik ging juist mijn dochter iets gaan afgeven. En ik stopte bij mijn dochter en ze deed de deur open. En ik zei, ik ga ogenblikkelijk komen. En ze zei, ja, maar ik wist al dat je hier waart. Want ze zei, ik heb verse thee opgezet en die thee mag maar 5 minuten opstaan. En ik heb hem opgezet op het moment dat je hier eigenlijk juist toegekomen. Ik wist dat je hier waart. Toch vond ik al, ik zei, amai, wat is dat hier? Ik ben naar binnen geweest, goed ontvangen geweest, enorm veel gepraat. En toen vertelde ze mij eigenlijk dat zij een druïde eigenlijk is.
Als ik 's morgens opsta, het eerste dat ik doe... is het leven groeten. Dat zeg ik espavo. En dan ga ik altijd met een glimlach wakker worden. En gewoon zeggen, ah, we zijn hier weer, mijn engeltjes.
Ze zegt van haarzelf dat ze eigenlijk een goede heks is. Dat je haar eigenlijk kunt vergelijken eigenlijk met Mary Poppins.
Mijn engelennaam is Merlia, de hoedster van de kristalkracht.
Ze kan bijvoorbeeld geen voorspellingen doen, dat kan ze niet. Maar ze ziet wel als er iets bijvoorbeeld is met mensen. Want toen vertelde zij mij ook dat zij eigenlijk zag dat er iets ging gebeuren in ons gezin. Of in onze familie. Dus voordat mijn zoon stierf. Want dat ze me een paar keer altijd gezien had met een zwarte band precies rond me. Maar zij zegt, ik kon niet zeggen wie. Maar ik wist dat er iets ergs ging gebeuren. Dat er iets met de dood eigenlijk ging gebeuren in het gezin. Maar ze wist niet met wie.
Doodgaan? Nee, dat is niet sterven. Dat is niet sterven. Dat is minder vast in je lichaam zitten. Ik heb gans mijn leven al contact met achter de sluier. Waarom niet? Het is gewoon wie ik ben.
Ik heb het al geprobeerd, maar ik heb nog niet geprobeerd. Dat is meditatiethee. En dat komt van Engeland.
We zitten in de keuken. Ze heeft veel tijd voor me vrijgemaakt, zegt ze. Overal om mij heen staan engelenbeeldjes en kristallen. Ik voel me al licht in mijn hoofd worden van de wierook die er brandt. En nu schenkt ze me nog een grote mok meditatiethee in.
Je hersenen dus actiever maken, maar je lichaam rustiger.
Dus als ik 6 jaar was, om een of andere reden kostten mijn ouders mij niet luchten. En ik begrijp nu dat dat is omdat ik dus oud geboren ben, dat ik een zeer zekere mentale voorsprong had op hun, een mentale kracht, waar dat zij dus niet mee konden omgaan. En mijn ouders wisten dus niet beter dan mij op een kamer te zetten. En wat deed ik daar? Constant gestraft op mijn kamertje. Spelen interesseerde me niet, dat is mediteren. En ik ging mediteren en ik ging zo ver. Ik deed alle kleine trucjes dat boeddhisten doen, hindoeïsten doen. Weet wel, dus gewoon mediteren, gewoon trucjes doen. Ga je zo groot voelen als de kamer. Je heel klein, klein maken als een spinnetje bijvoorbeeld, weet wel. Ik ging toen al eigenlijk naar de andere kant van de sluier. Als mijn vader kwam mij dikwijls halen om mij uit de straf te ontzetten. En hij vond me niet in de kamer. Ik was zogezegd constant weggelopen, maar dat was geen waar. Ik was zodanig diep in meditatie, dus dat ik mijn lichaam kon meedoen en ik was gewoon onzichtbaar. Dat is gewoon normaal. Een beetje koffie?
Een thee?
Ja.
Dat is niet een thee warm, hè?
Het brandt op mijn lippen. Zij moet mijn grootmoeder gekend hebben. En hebben ze dan ooit samen over het paranormale gepraat?
Ik heb ook nog een voeten gedaan, hè. Dat is ook nog gedaan.
Ja, want ik heb het er daar met haar eigenlijk nooit over gehad. Dus ik weet het maar van mijn moeder, dat Mimi zich daar ook mee bezig hield. Maar ik heb het daar nooit echt kunnen vragen. Heb jij daar ooit met mijn grootmoeder over gesproken?
Goh, heel sporadisch. Precies weet ik niet meer over wat dat ging, maar wel dat ze soms dingen wist met te kijken naar de mensen. Dus dat dromen, weet wel, die haar dus een antwoord gaven. Dus die dingen wel. Ze was gevoelig voor dromen en antwoorden te krijgen. Dus en als ze had soms iemand voor zich dat ze kon zeggen, wit of zwart, goed of slecht.
Ik kan onmiddellijk zien als er iemand binnenkomt van hij is nu echt of hij is niet echt, goed of slecht. Daarom is het voor mij ook heel moeilijk om nieuwe contacten te leggen. Omdat ik gewoon te gauw doorheb hoe iemand ineen zit. Heeft mijn grootmoeder ooit iets over mij verteld?
Niet echt verteld, maar ik geloof wel dat ze allusies gemaakt heeft dat jij dat ook had. Maar we hebben daar ooit een kort gesprek over gehad, over dromen, over dingen herkennen. Omdat zij tegen mij zei van, doe je dat ook, geloof ik, hè? Zo van die dingen herkennen. Ik zei, ja, het enige, jij ook, hè? Ja, zegt ze, Charlotte ook. Maar niet meer dan dat.
Buiten natuurlijke wereld, er is nergens aangetoond dat die bestaat. Het enige wat aangetoond is momenteel, is dat de mens veel fantasie heeft, veel inlevingsvermogen, veel associatievermogen. Dus er is niets waaruit we kunnen afleiden dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er iets is dat de materie ontstijgt. Eigenlijk is alles, ook wat er in de brein gebeurt, ook emoties tot strikt materiële processen te herleiden.
Zeg het?
Dag Moot, hoor je ruis op het apparaat?
Een beetje. Dus zeker geen paranormale ruis. Ik ben pas beginnen ervaren dat ik bepaalde ervaringen had die niet iedereen had, pas op mijn 15e, 16e.
En ik durfde daar eerst niet goed mee naar buiten te komen. Omdat mijn vader daar enorm tegen is. Tegen alles wat met het paranormale te maken heeft. Dus ik zweeg daarover. Maar toen zijn mijn ouders gescheiden. En woonde ik samen met mijn moeder. En toen ben ik daar langzamerhand beginnen over praten. En toen kreeg ik te horen dat zij dat ook had. En dat haar moeder, dus mijn grootmoeder, het ook had. Iets wat ik ook niet wist. En daar komt bovenop dat mijn moeder, haar grootmoeder, het ook had. Dus het is echt in één lijn.
Wat was jouw eerste ervaring waarvan je dacht, dit is toch buiten de norm? Dit is een beetje paranormaal.
Mijn vroegste herinnering is van toen ik 12-13 jaar was. Ja. Ik zat toen net in het eerste middelbaar, denk ik. En ik had examens. En bij ons thuis waren ze de gevel aan het verbouwen. Dus ik kon niet studeren door lawaaihinder. Ik ben bij mijn grootmoeder gaan studeren, een paar honderd meter verderop. Want daar heeft ze mij enorm verwend met cake en drank. De volgende dag heb ik examen Latijn. Ik fiets naar school. Ik hoor in de verte een ambulance. En ik weet direct, het is voor haar. Ja. Ik ben toen ook die middag heel vlug naar huis gefietst. Want ik wist dat het voor haar was. En het was effectief ook voor haar. Nu, ik en mijn grootmoeder hadden een heel goede band met elkaar. Omdat mijn ouders allebei een fulltime job hadden. En maanden verliepen. Ja, dus mijn grootmoeder had een hartinfarct gehad die dag. En ze zeiden mij constant, je moet niet naar Mimi gaan. Want ze ziet er niet goed uit. En het zou beter zijn als je beeld van Mimi houdt. Want hoe ze er nu uitziet, het is geen prettig zicht. Op een bepaalde avond krijgt mijn moeder telefoon van het ziekenhuis dat ze mijn grootmoeder hebben moeten berechten. Berechten is iets wat ze doen. Ik denk dat ze dan de priester erbij halen. Dus het kon voor ieder moment zijn dat ze ging sterven. En ze liet mij en mijn zus thuis achter. En zij vertrokken naar de kliniek. Die avond, mijn zus was al gaan slapen. Ik zat in de living. Ben ik heel hard aan mijn grootmoeder beginnen denken. En echt een heel puur gedachte in mijn hoofd van alleen maar mijn grootmoeder. Van dat kan toch niet, dat ze vandaag sterft. En ik ben even 20 minuten weg geweest. Daarna ging ik naar bed. We kregen die nacht geen telefoon. De volgende morgen steekt mijn moeder mijn deur open. Ze was de hele nacht in het ziekenhuis gebleven en had wat geslapen in een van de zeteltjes in de wachtkamer, wachtend op het onfortuinlijke nieuws. Ze zegt: we weten niet wat er gebeurd is, maar toen we 's morgens de kamer van Mimi binnenkwamen, zat ze rechtop in bed. Was ze een yoghurtje aan het eten en was ze aan het babbelen met een van de verpleegsters. De verpleegster zei tegen mijn moeder: we begrijpen dit niet. Dit is nog nooit gebeurd. Dit is een mirakel. En toen ik dat zo hoorde, dacht ik, misschien zit ik er toch voor iets tussen.
Als je een pure gedachte hebt over iemand, dus ik bedoel een puur gevoel, een pure gedachte zonder zijgedachte, dan gebeuren er dingen. Dan kun je zelf bijvoorbeeld op een bepaalde plaats aanwezig zijn zonder dat je hoeft daar te zijn. Pure gedachte is de eerste communicatie die er is en de zuiverste kracht die er is.
En is het eerder een eigenschap of een vaardigheid die je kunt ontwikkelen?
Ja, als je bijvoorbeeld voorspellende dromen hebt, hoe meer je daarvan bewust gaat worden, hoe meer je zal kunnen ontdekken. Maar ik heb me daar nog niet op toegelegd. Ik hou nu alleen de dromen bij die effectief zijn uitgekomen.
Dus, geef eens zo eens een voorbeeld van een droom.
Een droom die niet met mij te maken heeft, maar waar ik wel heel erg van geschrokken ben. En dat was vorige zomer. Ik was op vakantie in Portugal. In het begin van de zomer, denk ik. En toen was hier in België heel die affaire van de verdwenen meisjes Stacy en Nathalie. En op een bepaalde nacht in Portugal droom ik dat ik als kind, ik loop weg van een buurtfeestje en ik ren een weide op. En in het midden van die weide staat een roos klimrek. En ik klim daarin tot boven. En plots begint het te regenen. En de spijlen van het klimrek, die worden heel glad en glibberig. En ik weet, als ik naar beneden zal proberen te gaan, zal ik vallen en zal ik sterven. Dus ik blijf daar zitten en ik roep om hulp. Maar niemand komt. En onder mij, onder dat klimrek, zie ik plots een steen openschuiven. En ik zie daar in water twee lichaampjes liggen. In een soort van grotje. Een pit gewoon, zie ik in water twee lichaampjes liggen. Ik kan niet zeggen twee meisjes, maar het waren twee kinderlichaampjes. Dat zag ik aan de hoofdjes. En de volgende dag, ik telefoneer naar mijn zus, zoals ik toen elke morgen deed. En ze zei, ze hebben ze vannacht gevonden. Stacy en Nathalie, ze hebben ze gevonden in een riool. En dat was heel vreemd, omdat ik dat toen ook had gedroomd dat ze in water lagen, in een pit.
Ik denk dat je ergens een antwoord hebt gekregen op jouw persoonlijke zoektocht. Jouw persoonlijke helderziende weg. Misschien heb jij op jouw manier dus engelenwerk gedaan om ze zichtbaar te maken, om ze te laten vinden. Dat zou kunnen. Het is gewoon mooi. Het is gewoon een schoon cadeautje. Een kaarsje voor je engel bewaarde zijn en een rode kus.
We zijn met 6 miljard mensen op deze planeet. Er zijn er nu al meer, denk ik. Hè? En al die mensen die hebben dus dromen. Bijvoorbeeld over een overlijdenis van iemand in de familie. Neem nu dat er daar 10.000 van zijn die effectief dromen over een overlijdenis in de familie. Neem daar een bepaald percentage van waarbij het effectief gebeurt. Wel, die mensen zijn, die raken allemaal overtuigd. Dat kan om 1.000 mensen gaan, hoor. Die raken allemaal overtuigd van inderdaad. Er is daar een kausaal verband tussen die droom en wat er effectief in de praktijk gebeurd is. Maar hier zie je dat het statistisch eigenlijk niet abnormaal is dat er zo'n dingen gebeuren.
Ik onderzoek maar. Ik kan niet zeggen ik ben paranormaal begaafd of ik ben het niet. Ik ervaar gewoon dat er hele vreemde dingen gebeuren die ik niet direct aan iets kan toeschrijven. Het kan het toeval zijn. En ja, ik ben bang wat andere mensen van mij denken als ik dit vertel.
Mijn moeder sprak vaak met een collega over haar ervaringen, Brenda. Brenda is een paragnoste. Aan tafel tijdens de lunchpauzes weet ze mijn moeder veel te vertellen over mijn overleden broer. Een paar jaar geleden kwam mijn moeder met een vreemd verhaal van haar werk.
Achter dat mijn zoon een jaar of 2, 3 dood was, werd mijn dochter zwanger voor de tweede maal. En toen zag ik haar, ik zei Brenda, ik zeg mijn dochter is terug in verwachting. En ze bezien mij en die ogen doen terug zo raar. En ze zegt tegen mij, het zal een zoon zijn. Ik zeg, allee Brenda, ik zeg, het zal een zoon zijn en het is klein, als die terugkomt.
Voor de eerste keer met een echte fiets rijden.
Mijn moeder keek daar natuurlijk enorm naar uit. En toen het geboren was, sowieso leek het heel erg op mijn broer. Maar ja, misschien lijken alle baby's wel op elkaar. Of wil mijn moeder dat zien?
En het
dat
is sowieso
ook.
Familie, hè?
En het is sowieso familie, ja.
En nu zien we dat inderdaad, ja. Dat hij eigenlijk enorm veel trek heeft van onze Glenn. En ook de manier heeft van onze Glenn.
Het kan een gewone kleinkind-grootmoederband zijn, maar als mijn zus dan zo'n ervaring vertelt, dan belt ze mij direct op. Zit ik in de les, zit ik ergens op een terras in Antwerpen, van, moet je weten wat Kobe heeft gezegd.
Nadat onze ouders eigenlijk gescheiden waren, ben ik thuis het speelgoed van broeren van de zolder gaan halen. En heb het meegebracht naar huis om er Kobe mee te laten spelen. En dat was eigenlijk speelgoed waar ik zelf eigenlijk als klein meisje met mijn broer mee gespeeld had. En een van die speelgoedjes, dat was een brug. En het was nogal ingewikkeld om die in elkaar te zetten. En ik zette mij naast hem en zei dat ik ging helpen. Want hij was toen eigenlijk nog maar 3 jaar. Maar daarop zei hij, Laat maar, mama. Ik kan het wel. Ik heb daar vroeger ook nog mee gespeeld. En toen heeft hij die brug helemaal alleen opgezet, als driejarige. Dus dat vond ik toch wel eigenlijk iets speciaals.
Dus ja, geloof je daar nu in of niet? Ja. Dat is eigenlijk wel. Je zag toch ook helemaal overwegen.
Je komt altijd, vroeg of laat, weer terug bij jouw energetische familie. En de energetische familie van je broer is eigenlijk nog altijd bij jullie.
Aan de kant uit.
Blond, blauwe oogjes. Een gezichtje van een zo klein bengeltje. Lief, heel lief. Houdt van een warme knuffel en een dikke zoen. Maar heeft toch wel een heel pittig karakter. Ik heb ooit eens een foto genomen toen dat hij in een appel beet. En toen ik die foto zag, dat was dat eigenlijk een foto dat ik mij herinnerde van vroeger, van mijn broer. En die leek dat enorm op. Dat was precies hem.
In vele godsdiensten ook, al bij de Kelten, is dat zo dat je een familieziel toch weer aantrekt. Dus je moet er niet bang mee zijn. Dat we zeggen, het is 90% waar. Dat dat Kobe is.
Dat is een heel mooie gedachte, hoor. Ik vind ze veel mooier dan wat je bijvoorbeeld in het christendom hebt. Er zijn daar echt wel heel goede kritieken tegen in te brengen. Dus als alles een kringloop vormt, hoe komt het dan dat er bijvoorbeeld altijd dieren bij komen? Dat is niet logisch.
Ja, maar aangezien de reïncarnatie ook niet kan bewezen worden, kan je toch eigenlijk ook niet uitsluiten?
Nee, zoals je het bestaan van kabouters niet kunt uitsluiten.
En waar zijn de overledenen dan voor jou?
Overledenen zijn, die zijn er gewoon niet meer. Daar heeft de Bijbel gelijk in. Stof zijt ge en tot stof keert ge terug. Dan gaan we terug verder. En dan komt de hemel weer om de hoek.
Onder de grond of in de hemel? Ik ga in de hemel, hé. Als ik dood ben, word ik in de hemel.
Het is zover. Ik ben op weg naar een paragnoste. Ik wil gewoon meer weten over wie zijn paragnosten. Hoe hebben ze hun gaven ontwikkeld?
Je moet het een beetje zien, gelijk. Iedereen kan fietsen, hè. Maar niet iedereen is een tombone.
En naarmate het gesprek vordert, zal ik haar toch eens vragen of ik enige vorm van paranormale begaafdheid heb. Mijn moeder weet niet dat ik deze namiddag een afspraak heb. Want ze zei altijd, als je ooit naar zo iemand gaat, laat alsjeblieft niks liggen. Geen plukje haar of geen balpen, want daar kunnen ze vele slechte dingen mee doen.
Ik heb een zesde reukzin, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ik riek dingen die er niet zijn. Iemand die bijvoorbeeld echt negatief is, ik doe die deur open en wel ik riek dat die persoon negatief is. Heel gek.
Maar vooral houdt ze zich bezig met het kaartleggen.
Ik heb daar jaren over gemediteerd, over elk symbool apart. Zodanig als ik dus een symbool zie, dat ik direct beelden krijg of direct dingen hoor of zo, in verband met de persoon die bij mij komt.
Wanneer ben jij daar eigenlijk mee gestart?
Dat is, god, ik ben er eigenlijk nooit bewust zo mee gestart. Als kind had ik al bepaalde ervaringen. Ik dacht toen in het begin dat iedereen die had, maar blijkbaar was dat niet zo. Ik wist de punten van de kinderen. En dat is dan toevallig aan het licht gekomen, omdat iemand bang was dat hem zijn test niet goed had gedaan. Ik zeg, maar nee, jij gaat een 8 hebben, moet niet bezorgd zijn. En dat was dan ook zo. En dan op een bepaald moment, dan heb ik eens het examen gezegd. Welke dat de vragen zouden zijn op het examen. Omdat ik die in een droom had gezien. En ik had aan heel de klas gezegd, ja, die vragen moeten leren en al de rest moeten niet leren. Maar daar is dan dus een staart aangekomen natuurlijk. Hè. Dan leert je wel van voorzichtiger te zijn met wat dat je zegt. En je ziet ook dat je dus eigenlijk anders bent dan de andere kinderen. En je denkt eigenlijk, ik ben niet normaal.
Dan vertel ook ik over mijn ervaringen. Ze luistert aandachtig en knikt instemmend. Daarna stel ik haar de ultieme vraag van mijn zoektocht. Ben ik paranormaal begaafd?
Volgens mij zit je een heel intuïtief iemand. En moest je daar echt bewust mee omgaan. Het is ook door er bewust mee om te gaan dat het meer gaat gebeuren. Hè? Dat je meer van die ervaringen gaat krijgen. Hè? Nu is dat nu van te zeggen, wilt je dat wel of heb je dat liever niet? Dat is je vrije keuze daarin. Hè? Maar als jij wilt, dan ja, dat wordt wel een tombone.
Ja. Ja. Jij zit in een artistiek milieu, hè? Als er nu één kaste van de bevolking lichtgelovig is en elke nonsens slikt, dan zijn het dus acteurs, artiesten. Hè? Die slikken alles gewoon weg. Horoscopen is nonsens. Helderziendheid bestaat niet. Telekinese bestaat niet. Paragnosten zijn ofwel bedriegers ofwel heel naïeve mensen. En we willen de bevolking verwittigen.
Ik ben dus tenslotte op bezoek bij een scepticus. Ik verwacht een nuchtere babbel. Als het allemaal onzin is, zoals hij beweert, hoe weet je dat dan zeker?
Wij willen iedereen de kans geven om dat te bewijzen. Stel je voor dat je echt met je overleden grootvader nog eens kunt praten. Dat is toch schitterend, als het echt zou zijn. Maar als het een oplichter is, dan denk ik dat hij best aan een kruis genageld wordt. En wij loven zelfs een prijs uit van 10.000 euro als iemand kan bewijzen dat hij over bovennatuurlijke gaven beschikt. En hij maakt geen kans op de Amerikaanse prijs, $1 miljoen. Tot nog toe heeft niemand de prijs gewonnen. Er hebben er al veel geprobeerd. Maar natuurlijk, als we die test doen, dan zitten daar professionele goochelaars bij. Die alle trucages en bedrog uitsluiten.
Kunt u daar eentje van als voorbeeld geven?
We hebben onder andere testen gedaan van mensen die aura's kunnen zien. Dat is zo'n soort stralenkrans rond uw lichaam, vooral rond uw hoofd, met zeer mooie kleuren, paars, violet, geel, en dat vlamt werkelijk. En daar kunnen ze dus uit lezen hoe uw gemoedsgesteldheid is, uw gezondheid is, en zo verder. Dus we hebben een gewone test gedaan met iemand die professioneel er veel geld voor vraagt om aura's te lezen. We hebben gezegd, ziet je de proefpersoon? Ja. Hoe groot is die aura? Ah ja, 15, 20 centimeter. En dan hadden we dus een grote plank gezet, een bord, juist even hoog als de proefpersoon. We lieten die er heel langzaam achter wandelen. En dan zeggen, ziet je de aura boven de plank uitsteken? Ja, ja, ik zie ze. Dan draai je even om. Nu staan er 10 planken, achter welke plank staat de proefpersoon? Zo eenvoudig. En dan was er ineens geen aura meer. Leg me dat eens uit. Ja, dat is omdat er mensen toekijken die er niet in geloven. En die hebben negatieve vibraties. En daar gaat die aura van weg. Ik antwoord daarop. Ik heb hier een vliegend tapijt. Je mag dat zien, ik zal erop wegvliegen. Dat werkt alleen als er mensen toekijken die erin geloven.
Na zo'n uitleg kan ik alleen maar knikken. Oké, goed, aura's bestaan niet. Maar wat met kaartlegsters? Hoe vaak hoor je niet, ik ben naar een kaartlegster geweest en ongelooflijk, ze wist alles.
Onbewust, iedereen, er zijn mensen die er heel goed in zijn, verraadt zich. Door kleine wijzigingen in gelaatsuitdrukking, door waar dat ze naar kijken. En op die manier kun je aanvoelen of je op het goede spoor zit, ja of nee. Bijvoorbeeld, ik ben een helderziende. En u bent een dame van meer dan 50 jaar, donkere kleding, ik kijk naar uw opmaak, ik kijk naar uw juwelen, en dan denk ik, die is waarschijnlijk haar man verloren. Zie ik naar een jongere vrouw, die een beetje droevig is, die heeft liefdeverdriet of zoiets. Plus moet je ook nog bijnemen, wie naar zo'n waarzegger gaat, dat zijn mensen met een probleem, hè. En wat soort problemen hebben de mensen? Geld, seks, relatie, werk. Wij zijn eigenlijk vlug uitverkocht, hè. Ik moet maar een beetje proberen en je zit erop.
Ja, waarom ben ik eigenlijk naar jou toegekomen?
Mijn wangen beginnen alsmaar meer te blozen. Uiteindelijk durf ik hem toch de droom over mijn vriendin te vertellen.
Had gezien in een bruidskleed. Hoe zou jij dat verklaren?
Gewoon puur toeval. Er gebeuren alle dagen dingen waarvan men zegt, hoe is dat mogelijk? Een vriend van mij koopt een nieuwe auto met zo'n antennetje op het dak. Hij rijdt achteruit zijn garage buiten en aan die garagepoort hangt een touwtje met een ringetje. Hij rijdt achteruit, die antenne past recht in dat ringetje, terwijl hij doorrijdt, trekt dat dus de deur dicht en zijn splinternieuwe auto beschadigt. Je zou verdorie duizenden keren moeten proberen om daar eens ene keer die antenne in dat ringetje te krijgen. Maar het gebeurt, hè. Is dat nu een wonder? Nee. Ja, dat is brute pech. Of in sommige gevallen brute geluk. Wat kan? Het is niet bovennatuurlijk. Mocht je dat nu alle dagen meemaken? Dan zou ik zeggen, dat is speciaal.
Dan moet ik bellen voor die 10.000 euro.
Ja, dan wel. Dan zou je al je dromen moeten opschrijven. Misschien droomt je veel. En misschien komt daar wel eens één in de 100 van uit. Niks zo speciaals.
Ik kom net terug van bij professor Wim of Willem Betts. En het was onwaarschijnlijk interessant. Met open mond heb ik daarnaar zitten luisteren. Want zoals hij het vertelt, kan het ook allemaal. Ik ben bang dat ik mezelf iets voorhoud of zo, dat ik over zo'n gave beschik. Het kan allemaal nonsens zijn. Het kan perfect, hè. Het kan perfect. Oh, ik weet het nu allemaal echt niet meer, hoor.
Ik stap van de trein. Mijn moeder komt me halen. Ze is er nog niet. In een gedachte zie ik plots een derde persoon aan onze tafel zitten. Kort daarna belt mijn moeder. Ze is niet ver meer en ze vraagt of ik het goed vind dat er vanavond een collega met ons mee eet. Dat vind ik goed.